Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen van Psalm 138, de versen 1 en 3. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. De versen 1 en 3 van Psalm 138. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen u zondag 9 van de Heidelberger Catechismus en zingen daarna van Psalm 69 vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Het is het 14e vers van Psalm 69. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Vraag 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Antwoord. Dat de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welken ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruk van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Dewijl hij zulks doen kan, als een almachtig God. En ook doen wil, als een trouw Vader. Amen. Openen de Heilige Schriften, het boek der Psalmen, en wij lezen Psalm 147. Wij noemden u Psalm 147. Loof de Heere, want onze God de psalm zingen is goed, terwijl Hij lieflijk is. De lof is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem, Hij vergadert Israëls verdrevenen, Hij geneest de gebrokenen van harten, Hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal der sterren, Hij noemt ze alle bij namen. Onze Heere is groot en van veel kracht, Zijn verstand is geen getal. De Heere houdt de zachtmoedige staande, de goddeloze vernedert Hij tot de aarde toe. Zingt de Heere bij beurten met dankzegging, psalm zingt onze God op de harp, die de hemel met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitspruiten, die het vee zijn voeder geeft, aan de jonge ravels ze roepen. Hij heeft geen lust aan de sterkte van het paard, hij heeft geen welgevallen aan de benen van de man. De Heere heeft hem welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen. O Jeruzalem, roem de Heere, o Sion, loof uw God, want hij maakt de grendelen uw poorten sterk, hij zegent uw kinderen binnen in u, die landpalen in vrede stelt, hij verzadigt u met het vette der tarwe, hij zendt zijn bevel op aarde, zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol, hij strooit de rijm als as, hij werpt zijn ijs heen als stukken. Wie zou bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord, hij doet ze smelten, hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeien heen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan en zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in Psalm 147, de versen 1 en 7. We noemen u Psalm 147, vers 1. Looft de Heere, want onze God de psalm zingen is goed, terwijl Hij lieflijk is. De lof is betamelijk. En vers 7. Zingt de Heere bij beurten met dankzegging. Psalm zingt onze God op de harp. Tot zover. Bidden wij de Heer om de opening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, wij heffen onze ogen op tot u die in de hemel zit, om uw zegen te vragen over deze dienst. Dienst die in het teken staat van danken voor gewas en arbeid. U die de bewerker bent van alle goed. U die goed bent, we zullen het horen. En u die goed doet, we zullen het horen. En laat ons hart dan zo vol zijn, of volmaken van u, dat het gaat leven in ons hart. Ik zal uw naam en goedheid prijzen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. U zegt het, dat al wat adem heeft, mij zal loven. O, dan is er niemand vanavond, die aan het bevel van de Heere der Heeren voorbij kan gaan. En laat ons dan maar gaan tellen. Tel uw zegeningen, één voor één. Vergeet er ook geen. O Heere, daar hebben we genade voor nodig. Wat leeft er in ons hart? een brute opstand tegen u. Dat is eigen aan ons verloren mensenkinderen. Maar waar dat leven des geloofs door uw genade gewerkt is in ons hart. O, wat zalig om te buigen voor u. We doen niet liever dan dat. Ik zal mij buigen op uw wijs naar uw paleis, het hof der hoofd. O, dan mag onze ziel blijdschap smaken wanneer we voor u knielen in het huis dat gij u hebt gesticht. Heere, laat het zo dankbaar zijn. Dan raken we niet uitgedankt. En dat is nu precies waar het u om begonnen is. Dat u de lof zal ontvangen, de eer zal ontvangen, de dankzegging. En dan zegt uw woord van nu aan tot in alle eeuwigheid. Dat zal nu de bezigheid van uw bruidsgemeente uitmaken. Om eeuwig te zingen van uw goedertieren heen. En dan hier al geleerd. O, nood voor nood misschien, maar toch, het kwam ervan. Het kon niet anders. De mond ging vloeien, overvloeien tot uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. En Heere, dan wilt u ons er allemaal bij betrekken. Al wat adem heeft, loven de Heer. Ja, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Heere, schenk ons die genade. Op en onder de kansel. Thuis als we meeluisteren. Of als we later de prediking nog mogen horen. Laat het zijn tot verheerlijking van de naam van de Vader, de naam van de Zoon en de naam van de Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag nu gaven geven. Daar zijn twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. En de tweede is de dankdagcollecte die bestemd is voor het kerkbeheer. De Heere zegene u en uw gaven. En wij willen samen van Psalm 147 gaan zingen. En wel de versen 1, 2 en 4... Wij noemden u Psalm 147. Laat Heere lof ten hemel rijzen. Hoe goed is het om onze God te prijzen. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 4 van Psalm 147. Gemeente, op deze dankdag voor gewassen arbeid klinkt de oproep om de Heere te loven. Zo zet de dichter toch in. Loof de Heere. In vers 1. En in vers 7 klinkt het zingt de Heere bij beurten met dankzegging. Psalm zingt onze God op de harp. Dus looft, zingt en psalm zingt. Tot driemaal toe wordt hier een gebiedende wijs meervoud gebruikt om in gehoorzaamheid aan dit woord de Heere te loven en te psalm zingen. De dichter geeft er ook directe reden bij. Want zegt hij, onze God te psalm zingen is goed. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, want het is tof om onze God psalm te zingen. En dat wil zeggen, je kunt niets beter doen dan dat. En dat naar het oordeel van de Heere, want dat woordje tof heeft alles te maken met dat wat de Heere goed vindt. Het heeft ons heel veel te zeggen dat in Genesis 1 dat woordje tof wel 7 keer voorkomt. Van alles wat God geschapen heeft, van dag 1 tot en met dag 6, lezen we en God zag dat het tof was, goed was. En nadat de Heere ons mensen, Adam en zijn vrouw Manine, geschapen had, en de Heer op de zesde dag nog eens alles overzag wat hij had gedaan, staat er zelfs dat het zeer goed was naar het oordeel van de Heere. Dus daarom is de schepping goed, omdat ze goed is in de ogen van de Heere zelf. En heel die schepping is er om de Heere groot te maken. De ganse schepping is van zijn heerlijkheid vol. Ze is er helemaal voor hem. Opdat hij zijn schepping zal liefhebben. Opdat hij zich in zijn schepping zal verlustigen. Het paradijs, de Hof van Eden, de lusthof, is in de eerste plaats de lusthof van de Heere. En het is de lusthof voor de Heere. Nou, wij weten wat er gebeurd is. Wij, man en maninne, die samen de kroon vormden op die goede schepping, die geschapen waren om God groot te maken. Dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof verkondigen. Wij hebben gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad. En daarmee hebben we niet alleen het goede van God terug toegekeerd, maar hebben wij metterdaad ook het kwaad omhelst. Het goede. Dat was het geloof in zijn woord. Het goede was het volkomen vertrouwen op de Heer. Het goede was om in de lusthof van de Heer te genieten van de Heer en van zijn schepping. En vrijelijk te eten, zo staat er, van alle bomen van de hof. Het goede was om de stem van God te horen wandelend in de hof in het zuizen van de koele avondwind. Het goede was om in liefdevolle gehoorzaamheid niet te eten van die ene boom waarvan God gezegd had, daarvan zult gij niet eten. En al dit goede van God heeft plaatsgemaakt voor het kwaad. Ontzaglijke realiteit. Het kwaad was het verwerpen van Gods woord in ongeloof. Het kwade was om toch te nemen van dat wat alleen de Heere toekomt. Het kwade was om de leugen van de boze letterlijk op te eten. En het goede van het woord Gods, de waarheid van onze schep, als het ware uit te spuwen. Onze ziel walgde ervan. kwade was om samen van onze Here weg te vluchten en ons te verbergen voor deze God. Het kwade was om voluit het kwaad op God te werpen. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft gegeten. En zij heeft mij gegeven. Met andere woorden, als u die vrouw niet bij mij gegeven had, dan zou er niets aan de hand geweest zijn. En zodoende heeft deze schepping door onze zonde in Gods ogen opgehouden goed te zijn. Als wij vallen, dan valt de hele schepping mee. Paulus zegt, want wij weten dat het ganse schepsel zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Wij weten het. Wij leven in een zuchtende schepping die in grote nood is. Ach, wij hebben het in ons land nog buitengewoon goed. Want er is reden te over om God te danken voor alles wat Hij ons heeft gegeven. Kijk eens even om je heen. Wat hier gebeurt. Dat we hier mogen zijn. In vrijheid. In vrede. Dat niemand ons een strobreed in de weg legt. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor oorlogsgeweld in deze wereld. Alleen in Syrië hoorde ik van de week al meer dan 6,5 miljoen mensen die op drift geraakt zijn. En als wij zo samen zijn vanavond, wie denkt dan niet aan die 100 miljoen christenen in deze wereld die op enigerlei wijze vervolgd of verdrukt worden? Die de dienst aan koning Jezus moeten bekopen met hun leven. Of met marteling, vervolging, discriminatie. En Gods bondsvolk Israël zucht onder de voortdurende dreiging om door de omringende volken vernietigd te worden. Dagelijks sterven er vele mensen door het geweld van bomaanslagen. Dieren. Bomen, planten, lucht, water zijn in nood door de steeds toenemende vervuiling van de schepping. Paulus zegt, want wij weten, de ganse schepping zucht als in barensnood zijn. En we hebben gezegd, en wij weten het ook. En God weet het ook. En ondanks dat God dat weet, zegt Hij, loof. Zo komt dat woord in deze psalm toch naar ons toe. Loof de Heere, want onze God, de psalm zingen is goed, omdat Hij lieflijk is, de lof is betamelijk. En dan moet u ook weten onder welke omstandigheden dit gezegd wordt natuurlijk. Dat wordt hier gezongen door een dichter die leefde in de tijd van de terugkeer uit de ballingschap, zo rond 537 voor Christus. In vers 2 wordt ook daadwerkelijk gesproken over de wederopbouw van Jeruzalem en over de ballingen die uit Israël verdreven zijn en weer terugkeren. Nou, van deze terugkerende ballingen die bij de puinhopen van Jeruzalem staan, lezen we in vers 3 dat ze verbroken zijn van hart. Hun smarten verbonden, dat wil zeggen dat ze verwond zijn. Dat geeft de gesteldheid weer van het hart van die ballingen die terugkomen. Die terug wilden komen, ze mochten komen krachtens het algemene gratiebevel van koning Kores. Maar u weet het, het merendeel van de Joden bleef achter in Babel. Maar daar waren er, die verlangden om naar Jeruzalem terug te keren. Ze hunkerden naar de stad van de grote koning. En nu komen ze terug als gebroken en beschadigde mensen. Want ach, die ballingschap. En dan wat ze nu aantreffen, ze beseffen wat hun zonden teweeg gebracht hebben. Bij het zien van al die puinhopen is dat verdriet alleen maar groter geworden. Hun wegvoering naar Babel was toch te danken aan hun zonden die tot in de hemel reikten. Dat is toch ook de ontdekking van iedere zondaar vandaag. Wanneer de Heilige Geest onze ogen opent. Dat wij in het Babel van de zonde leven. Door eigen schuld. En wie anders dan de Heer heeft ons gratie. Wie anders dan de Heere doet ons terugkeren. Wie anders dan de Heere vergadert ons als verdrevenen. En hij doet dat door geloof en bekeer. Zien dat je in Babel leeft. Of zoals Bunyan dat zegt, is een christenreis. Te beseffen dat je leeft in de stad verderf. Maar dat besef betekent ook dat je er niet meer in kunt houden. Je moet er weg. En die God die je doet zien waarin je verkeert, is ook die God die onweerstaanbaar uit Babel, uit stad verderf trekt. Hij trekt ons met koorden van zijn liefde. Onweerstaanbaar. Spurgeon noemt dat een daad van Gods liefde en van Gods almacht. Kennelijk is er die almachtige kracht Gods voor nodig om ons uit dat verloren bestaan weg te roepen. En zo alleen kan het ook. Het is een daad van die almachtige God en dan wordt zijn almacht hier getekend door hem af te schilderen als de God die het getal van de sterren kent en dat hij ze allebei namen noemt. Hij is de alleenwijze God. En die God, die doet dat grote werk der zaligheid dat we zojuist hebben geschetst op een heel eenvoudige wijze. Toen, door de prediking van de profeten, het al zo spreekt de Heere, zo heeft hij zijn wegen aan hem bekendgemaakt. En nu vandaag, door de prediking van zijn gezant, Paulus zegt het zo prachtig. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baarde. Je kunt nooit begrijpen. Alsof God door zijn dienaren smeekt aan uw adres. Aan jouw adres. Aan mijn adres. Laat u met God verzoenen. Daar werkt de Heer op aan in de prediking van zijn woord. Dat we verzoend zouden worden door de dood van zijn zoon. Opdat wij vanwege zijn bitter lijden en sterven vergeving van zonde zouden ontvangen. En een recht op het eeuwige leven. Neig uw oor. Dat betekent luister nou eens heel goed. Wat ik tot u te zeggen heb. En kom tot mij. Hoort. En uw ziel zal leven. En ik zal een eeuwig verbond met u maken. En ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Dus zij die naar zijn woord horen. Die geeft hij alle weldaden van Christus weg. Paulus zegt, hij, dat is Christus, is ons gegeven. Tot wijsheid van God. Over de genade toch. Als God ons dat woord doet horen. Dat onze dwaasheid moet wijken. Voor de wijsheid van God. Die wijsheid die zo heerlijk is geopenbaard. In zijn zoon. De op opperste wijsheid, die overluid roept op de straten, om ons tot hem te bekeren, tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid. Dat ziet op de vergeving van zon. Dat is nu alleen maar te bekomen door het eenvoudige kinderlijke geloof in de Heer Jezus Christus. Ook vanavond zal de Heilige Geest die Christus weer zo dicht bij je hart leggen, dat je met eerbied gesproken moeite moet doen om je aan hem te onttrekken. Juist dan komt toch de vijandschap tegen Christus openbaar. Als je zelf tot de constatering komt, ik wil niet dat die koning over mijn leven zou zijn. Dan wordt de wil gebroken. Die niet wil, gaat met de daad willen. Heer, zegt Saulus van Tarse, de grootste vijand die je maar denken kunt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Vergeving van zonde. Gegeven tot heiligmaking. Dat is nou de vrucht van de rechtvaardiging, toch? Ach, kind van de Heere, in uw lekker land, u weet het toch. Waar u die genadige vergeving ontving, door en in het bloed des lams. Wat was je hart toch bereid, niet waar, om dat land te volgen, overal waar het heen gaat. Wat een kracht gaat er toch van hem uit, niet waar? En tenslotte hebben wij in hem een volkomen verlossing. Dat zijn nu al die zekere weldaden van Christus die ontvangen worden door het geloof en in het geloof. Zo worden armen met goederen vervuld. Daarom die terugkeer van dat volk uit Babel is niet te danken aan iets in dat volk, o nee. Kijk eens wat hier staat. De Heere bouwt Jeruzalem. De Heere vergadert Israëls verdrevenen. Hij wil in gunst, zongen we, uw heil bewerken. Daar ligt het nu. Gunst is genade. Het is die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Nou, en dat gold hier natuurlijk in eerste instantie, dat bondsvolk van Israël. Maar het is ook een boodschap aan ons. Oud-testamentisch klinkt voortdurend die belofte naar de heidenen toe. Psalm 87 is wel het allermooiste wat je kunt zingen wat dat betreft. Daar zien we de Filistijnen en de Tieren en de Moor die binnen die Godstad worden verzameld. Ze worden volk bij volk geteld en tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. En zo verzamelt hij die kerk wereldwijd ook in Nieuw-Lekkerland. Denk aan de Heidelbergse catechismus. Wat gelooft gij van die ene heilige algemene christelijke kerk, dat God van het begin van de wereld tot aan het eind zijn kerk vergadert, beschermt en onderhoudt. En dan wordt er gelijk bij gezegd. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Zoals het ook in die prachtige belijdenis staat van wat gelooft ge van God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Dan horen we eerst van zijn schepping en dan horen we van zijn voorzienigheid en eeuwige raad en van zijn onderhoud en van zijn regering. Maar dan ook die heerlijke belijdenis dat hij nu omwille van zijn Zoon, Jezus Christus, ook mijn Vader is. Wat een rijkdom van genade, toch? En daarom, laat dat duidelijk zijn, niet de situatie van dit zondige volk is bepalend voor het loven van de Heere, want dan gaan de harpen aan de wilgen. Nee, de lofzang staat hier moet klinken om wie de Heere is en om wat de Heere doet. Dat geldt dus ook vandaag, op deze dankdag voor gewas en arbeid. Er staat niet dat we de Heere moeten loven omdat de omstandigheden zo goed zijn. Maar het is goed om de Heere te loven omdat, zo staat er, Hij lieflijk is. Ach, wij hebben het zojuist al gememoreerd als wij zien op wat wij nog van de Heere hebben in ons vaderland. Dan mogen we iedere morgen wel, als we wakker worden, zeggen dat zijn goedheid hemelhoog is. Maar dat wil niet zeggen dat wij in ons leven geen zware en moeilijke beproevingen moeten doorstaan. Dat staat ook in die belijdenis, dat hij met alle noden van mijn lichaam en mijn ziel verzorgen. Maar dan staat er nog wat bij. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Dat komt ook uit de hand van de Heere. Vanaf 2008, en dat zal ook aan Nieuw-Lekkerland niet voorbij gegaan zijn. Ja, kwam daar die financiële crisis, die ontaarde in een economische crisis. En wat is er al een zorg en moeite voorbij getrokken. Daar zullen er ongetwijfeld zijn die dat aan hun lijf ondervonden hebben, of nog ondervinden. En bij de voorbereiding van de preek heb ik alleen maar, ik ken u natuurlijk niet, maar ik heb maar zitten denken aan mensen uit mijn directe omgeving. Wat betekent nou de situatie zoals die nu is voor degene die ik dan ken? Nou, ik noem maar een paar zaken. Je werd ontslagen. Je werd werkeloos. Of je kwam van school. Je was zo ontzettend blij en dankbaar. En je hebt misschien al 30 sollicitatiebrieven weggestuurd. En iedere keer is het nul op rekest. Of je bedrijf ging failliet. Of je moet voortdurend vechten. Om je hoofd boven water te houden. Een hele goede vriend van me. Die moest zijn bedrijf af gaan slanken. En die moest trouwe werknemers, waar hij jaar en dag mee had gewerkt. Die met hem zijn zaak hadden opgebouwd. Die moest zijn trouwe werknemers gaan ontslaan. Op straat zetten. En wat kunnen zulke omstandigheden ook een zware wissel trekken op het gezinsleven? Je moet maar ineens elke dag op elkaars lip komen te zitten onder de druk, laat ik er dat bij zeggen, van slechte financiële omstandigheden, geen uitzicht op werk, misschien begraven onder een schuldenlast. Het moet je maar overkomen. Maar daar kunnen ook buiten de crisis om, ja, veel moeite en verdrietige dingen zijn. Problemen in ons huwelijksleven. Echtscheidingen. Moeilijkheden met onze kinderen of kleinkinderen. Of misschien wel juist verdriet omdat er geen kinderen komen. En niet te vergeten, en ze worden nogal eens vergeten, degene die maar niet aan een jongen of aan een meisje kunnen komen. Het gevoel hebben dat er niemand is die in jou geïnteresseerd is. Dat is wat. Kunnen grote verliezen hebben geleden. Geliefden en dierbaren zijn ons ontvallen. Ach, zo kan ik doorgaan. Het is alles, gemeente, vrucht van dat waar we mee begonnen vanavond. God heeft ons goed en naar zijn beeld geschapen. En we hebben het goede verworpen. En we hebben het kwade omhelst. En daar ligt nu de oorzaak van alle nood en dood in ons leven van elke dag. En er is die relatie wat ons betreft verbroken. En je kunt het niet begrijpen. Dat nou die God die wij op het hoogst hebben misdaan. Nu keer op keer maar bezig is om die verbroken relatie te herstellen. En nu wist die God als geen ander. Dat dat nu alleen maar zou kunnen. Als hij het liefste dat hij had. Prijs zou geven. Aan de dood en aan het oordeel. Moet u nagaan. Hij schept eerst u en mij als zijn pronkjuweel. En hij raakt ons kwijt. En om ons weer aan hem te verbinden. Moet hij het liefste dat hij heeft. Kwijt. Hij heeft zijn zoon gegeven. Overgegeven. Aan de vloek. En aan het oordeel. Dat was de wil van de vader. En wat zei de zoon? Zie. Ik kom. Om uw wil te doen. Mijn ziel u opgedragen, dat is mijn bloed. Wil u alleen behagen. Dat wilde hij maar. Het behagen des vaders te doen. Mijn liefde en ijver brandt. Ach, u weet het. De toorn van zijn vader heeft zich ontladen. Boven het hoofd, maar bovenal in de ziel van zijn zoon. En op grond van dat offer doet deze vader vanavond een aanzoek. Aan al die zondaren die tot nog toe gezegd hebben, wijk maar van mij, want aan de kennis uwer wegen heb ik geen lust. O, dan denkt hij naar uw hart. Dan denkt hij naar jouw hart. En hij bidt u namens deze vader. Laat u met God verzoenen. Het reikte zo ver, gemeente, ach, u weet het, dat volk werd in de ballingschap gezonden, omdat ze veel meer liefde hadden tot de Canaanitische afgoden Baals en Astaroth dan tot de Heere. Ze hadden geen kennis meer van God. Een os kent zijn bezitter en de ezel de krib van zijn heer, maar mijn volk heeft geen kennis. En dan zendt God ze in de ballingschap, maar hij laat ze niet alleen gaan. Het was geen kwestie van zoek het maar uit. Ach, u weet het, bij de eerste ballingen was Ezekiel al. En die zou die meezenden om hem in Babel te roepen. Om de stem van de Heere te zijn tot dat afkerige volk. 70 jaar ballingschap, maar God heeft zich niet onbetuigd gelaten. Die getrouwe profeet Ezekiel, wat heeft hij niet gesproken? Die getrouwe profeet Daniel, wat heeft hij niet gesproken? Hij bleef hun God. Ik ben de Heere, uw God. En dat blijkt ook weer op deze psalm. Want nou komen ze terug uit die ballingschap. En wat blijkt nou dat de Heere juist zo benadrukt dat hij hun God is. Kijk eens in vers 1, looft de Heere, want onze God is goed. Vers 5, onze Heere is groot. Vers 7, psalm zingt onze God. Vers 12, o Sion, loof uw God. En hoe zit dat nou met ons? Oh ja, als wij die verbondskinderen zijn, het teken en zegen van Gods genade verbond van onze voorhoofden. Als wij ons leven bezien, dan zeggen we, oh dat volk van Israël, dat, ja dat is het, precies hetzelfde als ik ben. Ze werden weggezonden. Maar God heeft ze nooit vergeten. Ze kwamen ook weer terug naar zijn belofte. Al heb u en jij God vergeten dagen zonder getal. Hij is u en jou niet vergeten. Nou, zij komen terug. Ze kregen de gelegenheid om te komen en ze gingen. Nou, kom dan. Kom dan. Jezus is wacht. O zondaars, op u. Roept u zo vriendelijk. Kom tot mij. Nu. Wat heerlijk als dat hart nou in overgave komt. En u moet niet denken dat u of jij tegenvalt hoor. Nee, wij zeggen dat ook altijd. Hij heeft op een schuldig volk gerekend. Maar wij denken altijd dat we nog iets van onszelf mee moeten brengen. Maar dit vind ik wel zo mooi. Iets wat wij nooit zouden accepteren. En wat we dus ook nooit zouden doen. Dat leert ons nou het evangelie. Moede kom ik. Arm. En naakt. Dat is niks. Heb je toch geen enkele pretentie meer of wel? Moede kom ik. Arm. En naakt. Tot die God die zalig maakt. Weet je nog hoe die verloren zoon thuis kwam? De Heer Jezus vertelt het zelf. Rechtstreeks komt het uit zijn hart. Hij laat hem als Jood. Ja, dieper kan hij niet vallen. Hij laat hem als Jood terechtkomen in een varkenskooi. En hij begeert zijn buik te voeden met varkensvoer. Dus zou je nog mogen twijfelen of deze boodschap wel voor jou bestemd is, dan zou ik zeggen, ga dan maar bij die verloren zoon tussen de varkens zitten. Begeerig om met varkensvoer gespijzigd te worden. En hij kwam tot zichzelf. Kijk, dan komt daar het ontwaken. Waar ben ik? Ik ben in het Babel der zonde. Waar ben ik? Ik ben in stad verderf. Waar ben ik? Ik zit in een varkenshok. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Nou, daar zie ik ze komen. Hij trekt ze onweerstaanbaar naar zich toe. De verdrevenen komen thuis. Kijk eens, vader omhelst hem, zo vuil als hij is. Vader kust hem, zo vuil als hij is. Maar misschien zijn er ook wel in nieuw lekker land die verachterd zijn in de genade. Dan ben je toch ook een verdrevene, nietwaar? Door eigen schuld? Laat ons dat steeds maar voor ogen stellen. Maar ik denk dat ieder kind van de Heere daar wel mee te maken krijgt in zijn leven. Al was het alleen maar om te leren dat we zonder de Heere niks kunnen doen. Dat verachter in de genade. Eigenlijk steeds verder van de Heere vandaan raak. En dan lijkt het wel of je niet meer weet hoe dat nog in orde moet komen. We hebben het hier over de Heere die de sterren allemaal kent. En die ze roept bij naam. Nou roept hij vanavond geen dode ster. Maar hij noemt, roept dode en dodige zondaren. En hoe? Het is een bazuinstoot. Zo wil de Heere ons aan het loven krijgen. Zo wil de Heere ons aan het zingen krijgen. Loof de Heere. Waarom? Omdat Hij lieflijk is. Opdat het gaat leven in mijn ziel, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van deze koning zingen. Dan begrijp je toch dat deze dichter hier bij het zien van al die verdrevenen die terugkeren, deze psalm inzet. Hij wou ze aan het zingen krijgen. Ze moesten genezen worden, ze moesten in hun smarten verbonden worden. En dan is het ook mooi om te zien hoe die dan heel de schepping daarin betrekt. Daarom hebben we ook vanavond daar aandacht aan willen besteden. Omdat het ook in deze psalm zo functioneel is om die grootheid en die heerlijkheid van God te zien. Om ons aan het zingen te krijgen, nietwaar? Om ons aan het loven te krijgen. Die de hemelen met wolken bedekt. Die voor de aarde regen bereidt. Die het gras op de bergen doet uitspruiten. Die het vee zijn voeten geeft. Aan de jonge raven. Als zij roepen. Zelfs onreine vogels, aaseters delen in de zorg van de Heere. De Heere Jezus zelf heeft dat ook nog tegen zijn discipelen, dat is tegen zijn kerk gezegd, en dat zegt hij ook, hè, als het gaat over de zorgen, want die mensen hadden ook zorgen over, ja, hoe moet het allemaal, dan zegt hij, aanmerkt de raven, dat ze niet zaaien of maaien, ze hebben geen spijskamer of schuur, en God voedt er zelf. En dan zegt hij erbij vanavond, hoeveel ga je nou de vogeltjes te boven? De Heere nou als het goed is voor de raven, voor de musjes, voor de zwaluwen. Hoeveel te meer voor al die kinderen die met het bloed van de Heer Jezus besprenkeld zijn geworden. O kom, waarom moet ik nou toch moeite doen om u goede gedachten te geven van de Heere? Waarom moet ik toch moeite doen om u goede gedachten te geven van de Heer Jezus Christus? Want het is toch waar? De dichter zegt het toch? Want de Heere is goed. We hebben het al over de gaven van zijn zoon gehad. Het hele Oude Testament is vol van Gods goedheid. Denk alleen maar eens aan Psalm 136. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Staat er haast tot vervelend toe, broeder. Maar als je die God in zijn goedheid hebt leren kennen, dan kun je het niet genoeg horen. En dan kun je het ook niet genoeg zeggen. Wat is die goedheid toch openbaard, nietwaar? Mag ik het zo zeggen? In het Oude Testament is het nog steeds in de belofte. En dan gaat God die belofte vervullen. Dan scheurt hij zijn hemel open. Hij kan zijn goedheid niet in de hemel houden. En dan, ja, dan legt hij zijn lieve kind, Jezus, in de kribbe. En dan is de Heere zo vervuld van blijdschap. Dat kan hij niet voor zichzelf houden. Dan moet dat gehoord worden en dan zendt hij een boodschapper naar deze aarde. Al is het midden in de nacht. En dan laat hij zijn engel zeg. En dan wordt het hart van de vader geopenbaard met het oog op dat kind dat hij daar in de kribbe heeft neergelegd. Ziet, zegt hij, ik verkondig u grote blijdschap. Dat is de blijdschap van de vader. Die al de volken wezen zal. Namelijk dat voor u Vandaag geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Prachtig om dan te lezen dat die herders, ja, die maken haast. En die moeten naar dat kind. En als ze dan gezien hebben, staat er het woord dat er geschied is. Dan gaan ze heen. Hoe? Lovende en prijzende God om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Dat hadden ze ook nooit kunnen denken, nietwaar, toen ze s'avonds aan hun nachtwacht begonnen. Dat ze in die nacht bij het kind zouden staan. Zo kan het nou ook zijn. Je had nooit gedacht. Dankdag 2013. Zeg, wat gaan we nou toch beleven? Nou word ik daar bij dat kind in de kribbe geplaatst. En nu mag ik zien op Gods goedheid. God geopenbaard in het vlees. Gods eigen zoon. In majesteit ligt hier in een krib en schrijt een mensenkind van vlees en bloed die eeuwig God is. Eeuwig goed. Dat is het allerhoogste, eeuwig goed. En dan zijn we 33 jaar verder. En dan zien we het liefste wat God heeft hangen aan het vloekhout der schande. In het kind, in de kribbe lacht Gods eigen zoon. En aan het kruis hangt Gods eigen lam. Het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. O, keek u dan niet in de kribbe. Zie dan nu op hem. Zoals hij sterft. Hij is gestorven, zegt Paulus, om onze zonde. En hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, loof de Heere, terwijl hij lieflijk is. Psalm zingt de Heere bij beurten met dankzegging. Dat woord dankzegging, dat is ook wel mooi om te weten. Daarin zit ook de notie van schuldbesef. Dat maakt die dankbaarheid ook zo diep. Het komt uit het besef dat je het niet waard bent. Wat je allemaal van de Heere ontvangt. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Dat, je kunt het niet klein krijgen en je wil je hele leven aan hem wijden. Hier gaat het om beurtzangen, bij beurten, dat deden ze bij de tempel of in de tempel, met koren. De ene koor zong en het andere koor gaf daar antwoord op. Bij beurten, maar je kunt dat toch ook naar de gemeente toe vertalen. En hier wordt ook gezongen, hier wordt het volle borst gezongen. Maar het is ook zo'n groot verschil, dat zult u waarschijnlijk ook wel weten, hoe je zingt. Je kunt zingen en zingen. Je kunt soms gedachteloos zingen. Maar het kan ook zo zijn dat je hart vol mag zijn van heilbespiegeling. En de geest je gladde tongen drijft. En dat ze mag zijn als de pen die vader schrijft. Je kunt het soms zien als je de gemeente in kijkt hoe mensen vol overgave hun koning mogen groot maken. Ik zal eer die ik mijn koning noemde, luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw goddelijke dame diepstel zag aandachtig gadeslaan. En dan zit jij te zingen. En ach, misschien worden we er wel door meegenomen. Zo gaat het toch vaak in de gemeentezang. En meegetrokken wordt in die roem aan God. Of thuis, dan is het een klein verband. Je hoort moeder zingen. Ik herinner mij mijn moeder aan aanrecht. Altijd, altijd als de afwas gedaan werd. Moederzoon. Of als je vader hoort zingen. Bij beurten. Of zoals ik deze week hoorde. Van een meisje. Dat inviel. Bij wijze van spreken. Vader mocht al door genade zingen. Moeder mocht al door genade zingen. En dan ineens is daar die stem van het kind dat meezingt. Komt, laat ons samen Israëls Heer groot maken, nietwaar? Rijk toch bij beurten. Als soms de een de klaagzang aanheft, dan mag de ander de lofzang aanheffen. En zo wordt de een door de ander meegenomen in de roem aan God. En dan tenslotte nog daarop erbij. Muziekinstrumenten nemen een belangrijke plaats in de Bijbel. Hier wordt alleen de harp genoemd. Maar het geeft ook aan, hè, dat we alles moeten gebruiken om God groot te maken. Als we nou God willen danken, laat dan die jubel ook klinken. Laat dat orgel maar overal gehoord worden. Hier met de harp. Psalm 147 maakt deel uit van het zogenaamde psalter. Dat zijn de psalmen 146 tot 150. En dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Hier alleen nog met de harp. Iedereen wordt hier opgewekt om God te loven. Omdat hij lieflijk is. Nou, we hebben bij dat lieve kind bij de kribbe gestaan. We hebben bij die lieve zaligmaker aan het kruis gestaan. De Heere wil ons vanavond, heb ik gezegd, aan het zingen krijgen. Dan worden hier in Psalm 150, dat is de laatste psalm. Dus het slotakkoord zou we kunnen zeggen van die 150 psalmen waarin alle situaties van het leven wordt bezongen. Van de diepste ellende tot de grootste genade. Maar het eindigt in een jubel. In de zang van de overwinning. De lof die hier beneden zal klinken en hierboven. Samen op. En er wordt een heel orkest en instrumenten opgezomd. De bazuin, de luid, de harp, de trommel, de fluit. U hebt ze allemaal op uw orgel zitten waarschijnlijk. Ja. En dan worden we geroepen om ze te gebruiken. Heerlijk toch. Om zo die hele schare in beweging te zetten. Om God groot te maken, want daar gaat het om. Ga niet om onze zangkwaliteit, hoe mooi dat op zichzelf ook is. Want God vraagt erom, om die stem te gebruiken. Om hem te eren en hem groot te maken. En nou komt het, alles wat adem heeft, loven de Heer. Wie van ons heeft geen adem? Toen ik hier naartoe onderweg was, zat ik naar de radio te luisteren van 6:30 tot 7:00. En er was een programma en ik wist niet wat ik hoorde. Op deze dankdag voor gewas en arbeid. Het was geloof ik WNL of zo. Moeten we maar eens leren om dankbaar te zijn. Er was ook nog een predikant, het Zoetermeer, die belde. En toen werd deze tekst genoemd. Alles wat adem heeft, loven de Heer. En toen belde er iemand op en die zei, weet je wel wat adem is? Adem is leven. Als er een kind geboren wordt, waar wacht je op? Op die schreeuw? Het leeft! Ik weet nog, wij hebben maar twee kinderen gekregen. De eerste, nou die schreeuwde alles bij elkaar. En de tweede kwam en die deed niks. Groot paniek. Zo'n buisje in de, en leeszuigen. En uiteindelijk, ja, daar kwam het. Ho, geen adem. Geen leven. En toen zei die man voor de radio, zo is toch ook bij het einde van het leven. Je staat allemaal rond dat sterfbed. En waar wacht je op? Op het moment dat de adem eruit is. Dan is er geen leven meer. En je ziet het ook meteen gebeuren. En wat zegt de Heer nou? Alles wat adem heeft. Nou. Ik ik adem, dus ik leef. Wel, zegt de Heer, loof dan, met dat doel heb ik mijn, jouw adem in mijn adem, in jouw neusgaten geblazen, daarom heb ik jou gemaakt tot een levende ziel, opdat je mij zou loven van nu aan tot in der eeuwigheid. Moet je voorstellen dat je dat nou weigert te doen? Nee, daar begin ik niet aan. Dan moet ik u en jou zeggen. Dan zult u straks voor eeuwig verstommen. Het is eeuwig zingen. Of eeuwig verstommen. Je zult nooit één goed woord over de Heere kunnen zeggen. Je zult nooit één goed woord over de Heere kunnen denken. En wat is er nou nog rijker dan dat? De Heere wil ons op deze dankdag zingen leren. Al wat geest en adem heeft, looft de Heer die eeuwig leeft, looft verheugd de Heere der Heren. Amen. Zingen wij Psalm 150, vers 3. Laat ons danken en bidden. O Heere, wij danken u van harte voor nooddruft en voor overvloed. Waar menig mens eet brood der smarte, hebt gij ons mild en welgevoed. Doch geef dat onze ziel niet aan dit vergankelijk leven kleef, maar alles doet wat gij gebiedt. En eindelijk, eeuwig bij u leef. Amen. Onze slotzang is Psalm 150, de versen 1 en 2. gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijf met u allen. Amen.